Ja, goeiedag allemaal. Fijn dat jullie allemaal weer willen luisteren naar de serie Wat geloven wij voor de jongeren. Zoals jullie misschien zullen horen is het geluid iets anders. Ik spreek namelijk nu in mijn eentje omdat de opname vanochtend in de gemeente mislukt is. En ik weet dat er toch wel naar geluisterd wordt, veel naar geluisterd. Dus heb ik besloten om de opname nog maar even opnieuw te doen. Vorige keer hebben we gezien over de Heilige Geest in deze serie. Wie of wat is de Heilige Geest? Nou, dat hebben we gezien. De Heilige Geest is een persoon. Het is niet gewoon maar een kracht. Nee, het is duidelijk een persoon, hoewel hij ons wel kracht kan geven. Maar de Bijbel spreekt heel duidelijk over een hij. Over een persoon met persoonlijke kenmerken zoals hij heeft verstand, een wil en emotie. Want dat maakt iemand tot een mens, tot een persoon. En hebben we gezien dat hij... De Heilige Geest die weet dingen, hij wil dingen, hij houdt van, hij leert, hij wil mij leiden, hij kan bedroefd worden. Dus al dat soort dingen, dat maakt hem tot een persoon. Dus hij is een persoon en daar hebben we ook duidelijk kunnen zien dat hij ook God, hij is God zelf, de Heilige Geest. Je hebt God de Vader, je hebt God de Zoon en God de Heilige Geest, de drie eenheid Gods. Vandaag wil ik het gaan hebben over het werk van de Heilige Geest. En daar zijn ook een aantal dingen die jullie moeten weten. Het werk van de Heilige Geest. Hij woont in je, maar dat is niet voldoende. Want wat doet hij dan in mij? Doet hij ook nog wat? Zeer zeker doet hij dingen. Wij hebben als gelovigen de Heilige Geest nodig om in ons dingen uit te werken. En dat doet hij. Het eerste wat hij doet is, ga even met mij mee naar Johannes 16 vers 13. En 14, Johannes 16, vers 13 en 14, waarin wij lezen dat de Heer Jezus, die spreekt over de Heilige Geest. Hij noemt hem ook de trooster. En hier in hoofdstuk 16, vers 13, dan zegt hij, wanneer die zal gekomen zijn. En dan spreekt hij over die, over de Heilige Geest. Namelijk, zegt hij ook, de geest der waarheid. Dit is ook de geest van de waarheid. Hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal, je ziet ook dat hier zegt hij, dus de Heilige Geest is een hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, daar gaat het mij over. Hij zal de Heere Jezus Christus verheerlijken. Dus mensen die... die over God spreken, over de Heer Jezus spreken, maar hem niet verheerlijken, dan is dat niet van de Heilige Geest. Nee, dat is ook logisch. God, de Heilige Geest, die zal natuurlijk niet negatief over de Heer Jezus praten. Nee, die zal hem altijd verheerlijken. Ongelovigen natuurlijk, daar kunnen wij dat van verwachten. Maar gelovigen, ja, die kunnen ook misschien helemaal, als ze de Heilige Geest geblust hebben, dan kunnen ze zelfs helemaal terugvallen in hun geloof. Waardoor ze de Heer Jezus niet meer verheerlijken. Gods geest werkt dan niet in hun. Nee, maar de Heilige Geest, die zal de Heer Jezus altijd verheerlijken. En daar staat ook, hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij, de Heilige Geest dus, het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. En wat bedoelt u mee? Met zal uit het mijne nemen. Nou, dat bedoelt u mee dat hij zal het van de Heer Jezus Christus ontvangen. En zal het u verkondigen. En zal het aan u laten zien. Zal het aan u vertellen. Dus de Heilige Geest vertelt wat de Heer Jezus Christus zegt. Nou, en dan zien wij dat omdat wij begrijpen dat de Bijbel Gods woord is. En Gods woord... Gods geest woont in ons en die getuigt in mijn geest. Dus de Heilige Geest zegt de dingen die de Heer Jezus zegt eigenlijk. Klinkt misschien wel een beetje vreemd, maar Gods woorden zijn in de Bijbel opgeschreven. En wij gaan het begrijpen omdat Gods geest in ons woont. En de Heilige Geest praat nooit anders als dan over wat de Heer Jezus Christus ons wil vertellen. Want hij praat met ons via zijn woord. Door de Heilige Geest die ook in ons woont. Dus dat is punt 1. Hij verheerlijkt Christus. En hij praat over Christus. En hij geeft hem alle eer. Nou, dat is de geest die in ons woont. Nou, de wereld kan dat niet, omdat zij Gods geest niet hebben. Maar punt 2 is dat hij overtuigt de mensen ook van zonden. Nou, ga even met mij mee naar Handelingen 2. Handelingen 2, dan zien we duidelijk dat dat het geval is. Petrus, die heeft de mensen die naar hem luisteren met Pinksteren, Joden, verteld dat ze de Heer Jezus Christus gekruisigd hebben. Handelingen 2, vers 36, dan zegt hij, zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dan zegt hij tegen die mensen die naar hem luisteren. En die hebben hem gekruisigd. Misschien hebben zij de spijkers nog niet in de handen geslagen. Maar ze hebben het wel geëist. Kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. Terwijl ze een week daarvoor hebben ze allemaal geroepen, Hosanna, de koning. En dan, toen haalden ze hem binnen als een koning. Maar uiteindelijk, u ziet hoe snel dat kan veranderen, hebben ze geëist dat hij gekruisigd werd. En toen heeft Petrus heeft bewezen dat Jezus de Messias was. Want hij is uit de dood opgestaan. En dan zie je de reactie in vers 37. Toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? U ziet heel duidelijk dat de Heilige Geest die overtuigd is dat ze gezondigd hebben. Omdat Petrus heeft natuurlijk gesproken onder leiding van de Heilige Geest. Hij heeft hen duidelijk laten zien, hè, en dat heeft hij niet zelf bedacht, maar dat heeft de Heilige Geest, God heeft via hem gesproken, door de Heilige Geest, dat de Messias gekruisigd is en dat zij er gedaan hebben. En dat ze dus schuldig zijn. Dus hij overtuigt hen dat ze gezondigd hebben. Nou, en dan zie je ook wat ze zeggen, ze zijn verslagen in het hart, dat betekent, ze snappen het, inderdaad. En dan komen ze, wat hebben we nou toch gedaan? En wat kunnen wij hier nog aan doen? Of is het echt allemaal nu verloren? Nee, zegt Petrus, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Nou, u ziet heel duidelijk, jullie zien heel duidelijk, dat het antwoord van Petrus dan voor hun, dat ze zich moeten bekeren en zich moeten laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. Nou, wij leven nu in een andere tijd, we leven in de bedenkende genade, dus de Heilige Geest overtuigt ons natuurlijk nog steeds van zonde. Maar, ja, hoe dan? Hoe vertelt Paulus dat dan? Dat is goed om te weten. Nou, Paulus vertelt ons heel duidelijk in de Bijbel, bijvoorbeeld in Romeinen 5, vers 12, misschien kunnen we dat even met elkaar lezen, waarin staat, daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde dood, de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Dat betekent, alle mensen zijn zondaars. Dat lees ik in Romeinen 3, vers 23. Door Adam is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En de zonde, de mensen gaan dus daarom om die reden ook allemaal dood. Dan begrijpen jullie dat tenminste. Daarom gaan de mensen dood. Omdat ze zijn zondaars. Niet omdat ze gezondigd hebben, maar ze zijn als zondaars geboren. En dan zegt hij in Romeinen 3, vers 23, zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dus dat is wat we verkondigen. Elke zondaar, die kan niet de heerlijkheid van God krijgen. En die heeft hij nodig om eeuwig leven te hebben. Dus de boodschap die de Bijbel aan de mensen vertelt, is niet, jullie zijn schuldig omdat jullie de Heer Jezus aan het kruis geslagen hebben. Nee, want dat is niet door ons gebeurd. Ik was daar niet bij. Ik heb hem ook niet gekruisigd. Ik was trouwens ook geen Jood. Nee, dat is nu niet het geval. De Bijbel laat nu duidelijk zien dat alle mensen zijn zondaars. Er is niemand goed, niemand is rechtvaardig en ze hebben allemaal gezondigd. Iedereen en gaan zo rechtstreeks naar de hel. Nou, als iemand dat hoort, het zijn de woorden van de Heilige Geest, vanuit het woord, dan weet hij staat schuldig tegenover God. En dan krijg je het antwoord, ga even met me mee naar Handelingen 16, vers 30, 31. Dan zie je dat wij nu een heel ander antwoord geven op de vraag, net zoals de stokbewaarder, die had Paulus dus opgesloten in de gevangenis met Silas. En uiteindelijk gebeurt er nog van alles en nog wat en hij was bang dat de gevangenen zouden ontsnappen, omdat iedereen, de boeien waren los. Maar je moet het zelf maar even lezen in dat hoofdstuk. Maar Handelingen 16 vers 30, dan zegt hij ook. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Ziet u wel, dezelfde vraag, wat zullen wij doen? En die zegt hij ook, wat moet ik doen omdat ik zalig word? Hij weet, ik ga verloren en ik wil eeuwig leven hebben. Ik ga rechtstreeks de hel in, ik heb geen eeuwig leven, ik wil zalig worden, maar wat moet ik doen? En dan zien we wat wij nu moeten antwoorden. In vers 31, zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij in uw huis. Dus hij was ook overtuigd van zonde. En het antwoord wat wij dan geven is, geloof in de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat hij stierf voor je zonde en is opgestaan. En dat is het antwoord wat wij nu dienen te geven. We vertellen de mensen over de boodschap. We vertellen mensen dat ze zijn zondaars en dat ze verloren gaan. En dat weten ze, dat snappen ze. Dat is duidelijk vanuit het woord. Er is niemand rechtvaardig. En Christus is voor hun zonde gestorven. En dan moeten ze die geloven. En als ze dat niet doen, oké, dat is hun verantwoordelijkheid. Iedereen is vrij om te kiezen. Wat de Heilige Geest ook doet, is 1 Korinthe 12 vers 13. 1 Korinthe 12 vers 13, hij doopt ons. Hij doopt ons in het lichaam van Christus. Ik heb het vanochtend ook gezegd. We hebben het trouwens ook net gezien. Wij zijn allemaal, bij onze geboorte, zijn wij zondaars. Omdat we hebben dat van Adam geërfd. En dat noemen wij, dat wij dan in Adam zijn. Wij zijn zondaars. Adam werd een zondaar. Hij was het eerst niet. Maar wij zijn het al bij geboorte. Dus wij zijn één met hem. Een zondaar. Ik ben een zondaar. Ik ben niet 10% een zondaar. Ik ben niet 50% een zondaar. Nee, ik ben 100%. Ik ben het gewoon. Dus ik ben net als Adam. Ik ben in Adam, zo noemen we dat. En nu in 1 Korinthe 12 vers 13, dan zegt hij, want ook wij allen, de gelovigen, zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Zie je, wij zijn allemaal door één geest, allemaal door diezelfde geest, zijn wij tot één lichaam gedoopt. Alle mensen. Kijk, maar het staat er ook achter. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrijen. Wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Er staat hier duidelijk het woordje eenheid komt hier naar voren. Nou, net zo één als wij waren als ongelovige mensen zonder de Heilige Geest. Dan waren wij één. Ja? Wij waren zondaars. Totaal, 100%. Zo zijn wij nu door één geest in dat lichaam gedoopt. Dat wil zeggen, overgezet in het lichaam van Christus. En wat ben ik nu dan? Dan ben ik nu in Christus. Zo eenvoudig is het. Ik ben niet meer in Adam, maar de Heilige Geest heeft mij gedoopt in het lichaam van Christus. Hij heeft mij overgezet in het lichaam van Christus. En zoals ik een zondaar was, zo ben ik nu in Christus. En wie is Christus? Is Christus volmaakt? 10%, 20%, 30%, 100%? 100% volmaakt. En zo ben ik in hem 100% volmaakt. In hem wel te verstaan. Maar de Heilige Geest heeft mij daarin gedoopt. En heeft mij dus volledig één gemaakt met hem. En door het geloof dat hij stierf voor mijn zonde, is gestorven, begraven en opgestaan, ben ik dat ook met hem. En dus dat is mooi om te zien dat die doop, dat spreken wij dus niet met water. Want water, dat sprenkel je op iemand en het druipt van hem af en hij wordt nat. Maar hij is daar één geworden met wat? Ja, op het moment dat dat water nog op hem is, is hij één met het water geworden. En is hij nat. En als het droog is, is het weg. Nee, die eenheid bedoelt de Heilige Geest niet met de doop. We zijn gedoopt door de Heilige Geest. En er komt geen water aan te pas, maar hij heeft mij totaal één gemaakt met Christus. Niet meer in Adam, maar nu in Christus. Dat heeft de Heilige Geest gedaan. Wanneer deed hij dat? Op het moment dat ik Christus als mijn verlosser heb aangenomen. Op dat moment komt hij in mij wonen. En dat zien we in Efeze 1 vers 13 en 14. Want hij doet daarna nog iets. Zodra hij tot geloof komt, dan doet de Heilige Geest. Dus hij overtuigt eerst de mensen van zonde. Dan ten tweede, als ze het hebben aangenomen, en dat gaan we nu trouwens ook zien in Efeze 1 vers 13, dan doopt hij hun in het lichaam van Christus en ben ik in Christus, ben ik in hem, ben ik volmaakt. En in vers hoofdstuk Efeze 1 vers 13, dan zegt hij ook Paulus, en aan het eind van vers 12 staat, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, dan zegt hij, in Christus gehoopt hebben, in welke gij ook zijt. In welke, wat is dat? In Christus. Nadat, wacht even, eerst iets gebeuren. Nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid. Wat is het woord der waarheid, jongens? Het woord der waarheid, dat is de Bijbel natuurlijk. Maar hij verklaart die verder, namelijk het evangelie van uw zaligheid. Kijk, het evangelie van uw zaligheid moet je eerst horen. En wat is het evangelie van uw zaligheid? Wat is het evangelie, het goede nieuws van jouw redding? Het goede nieuws van jouw redding is dat Christus van jouw zonde is gestorven. Dat is goed nieuws. Niet dat jij wat moet doen. Je moet heel veel dingen doen om maar gered te worden. Nee, Christus heeft het voor jou gedaan. De Zoon van God. Ja? De God zelf, de schepper van de hemel en de aarde, die alles gemaakt heeft. Die heeft dat voor jou gedaan. Hij is voor jou gestorven. En dat is het evangelie van jouw redding. Van jouw zaligheid. En als je dat gehoord hebt, en dan moeten we verder lezen, dat heb je dus gehoord. Maar dat is niet genoeg. Er staat bij, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt. Zie het? Je hebt het gehoord. En nu ga je het geloven. En dan heb je het. Dus je hebt je laten overtuigen dat je een zondaar bent. En dan geloof je het. Zie je het? En dan, wat gebeurt er dan? Dan de Heilige Geest doopt jou in het lichaam van Christus. In Christus, dan ben je in Christus. En dan zie je in vers 13, nadat gij geloofd hebt. En dan ben je in Christus. En dan zie je, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Zie je, dan ben je verzegeld met de Heilige Geest. En waarom? Nou, vers 14 zegt het, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. De Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis. En wat is onze erfenis? De erfenis is niet dat je, net zoals hier op aarde, dat je bijvoorbeeld als je ouders doodgaan, dat je dan geld erft en krijgt. Nee, onze erfenis is dat wij eeuwig leven hebben. Dat is de hemelse, de geestelijke erfenis. Straks dat we in de hemel komen bij God. Tot de verkregen verlossing. Tot bij, dit is een onderpand. Totdat hij ons komt halen. Dus we hebben de Heilige Geest. Die blijft bij ons. Totdat wij bij de Heere zijn. En dat betekent ons leven lang. Nou, wat wil dat dan zeggen? Dat wij hebben vergeving van zonde. Maar de Heilige Geest blijft bij ons. En zal ons nooit verlaten. En heeft ons verzegeld. Dus wij kunnen nooit, maar dan ook nooit meer verloren gaan. Wat je ook doet, wat je ook zegt, hoeveel zonden je ook nog doet in je leven, ze zijn vergeven, ze blijven vergeven. En je kan ook zelf niet meer uit het lichaam van Christus. Je kan niet meer van, ik ben in Christus, terug naar, ik ben in Adam. Want de Heilige Geest houdt dat tegen, want die heeft het verzegeld. En een verzegel, een zegel, dat is iets, dat je iets, ja, nou hoe zal ik het zeggen? Een envelop kan je ook verzegelen bijvoorbeeld. En dan blijft hij dicht doordat er zit zo'n lijmrand aan. En daar lik je aan. En dan plak je hem dicht. En dan kan niemand meer in die brief kijken. Daarom als je een brief verstuurt. En je wil niet dat iemand hem leest. Dan plak je hem dicht. En dat is een zegel. Nou, en dat doet de Heilige Geest met ons ook. En een mens kan het zegel van de Heilige Geest. Niemand kan dat zegel verbreken. Dus dat doet de Heilige Geest ook. Hij heeft ons verzegeld. Dat is een heerlijke zekerheid die we hebben. Hij doet nog iets namelijk. Hij verlicht ons. Kijk in hoofdstuk 1 vers 18. Efeze 1 vers 18. Daar bidt hij in Paulus. In vers 17 zegt hij. Opdat de God van onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Namelijk. Verlichte ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten. We gaan even naar 1 Korinthe 3. Opdat gij moogt weten. Dan ga ik misschien een beetje te snel. Opdat gij moogt weten, dat betekent namelijk, jouw verstand, laat maar zitten 1 Korinthe 2, we houden het in Efeze 1 vers 18. Ons verstand moet verlicht worden. Waarom? Waarom moet ons verstand verlicht worden? Is het allemaal zo donker dan? Het woordje licht zit erin, hè? Wanneer heb je licht nodig? Als het donker is. En de Bijbel leert ons dat het verstand van de mensen is donker. En daarom, ons verstand, en daarom moet het verlicht worden. Dat wil zeggen, donker, ons verstand, dat is hetgene waar wij dingen mee begrijpen. Wij begrijpen dingen met ons verstand, dat is een plek waar alles wat wij begrijpen in opgeslagen zit. En zo, als je soms moet nadenken of dingen moet bijvoorbeeld uitrekenen, 1 plus 1 is 2, dat weet je, omdat het zit in je verstand, dat heb je ooit een keer geleerd en dat zit daar. Nou, en zo is ons verstand, wat de Bijbel betreft en de kennis van God betreft, is gewoon, zonder de geest Gods begrijp je die dingen niet. Dus ongelovigen, die kunnen heel knap zijn. Je kan dominees hebben, die hebben een hele kamer vol met boeken, of andere gestudeerde mensen, die ook met de Bijbel bezig zijn, en heel veel erover praten, maar nooit de Heer Jezus hebben aangenomen, maar wel veel over de Bijbel praten, en die snappen echt niet wat in de Bijbel staat. En zo kan iemand van 8, 9 jaar, die geleerd heeft dat de Bijbel Gods woord is, en dat ook gelooft met heel haar hart, en dan ook heeft geloofd dat Jezus voor haar zonde gestorven is en opgestaan, weet zij dat ze een kind van God is, en gaat zij nu dingen uit de Bijbel begrijpen, en snapt ze. Dat komt omdat de geest van God haar licht geeft in haar verstand. Want je komt tot geloof, maar je verstand is niet gelijk helemaal licht. Die begrijpt niet alle dingen van de Bijbel. Ons hele leven door hebben wij de Heilige Geest nodig om ons dat licht te geven, zodat wij het gaan verstaan. Dus Paulus zegt ook daarom in vers 18, verlicht de ogen van uw verstand. Zie dat je ogen verlicht worden, dat je het gaat zien. En dan opdat gij moogt weten. Zie, je moet gaan weten de dingen van God. Zonder Gods geest zal je de Bijbel nooit, maar dan ook nooit begrijpen. En jij begrijpt het nu wel, omdat je de Heilige Geest hebt. En natuurlijk niet alles in één keer. Ik begrijp ook nog lang niet alles. Ik lees ook boeken van broeders die meer licht op het woord hebben. En zo wil ik het ook weer aan anderen vertellen, waardoor die ook weer licht krijgen. Zoals aan jou bijvoorbeeld. Het moet soms ook uitgelegd worden, maar via anderen, God werkt ook via herders en leraars. En mensen die boeken hebben geschreven, of in de preek, of tijdens een studie. Maar ik zelf moet ook altijd door lezen in de Bijbel zelf, en ook door leren van andere gelovigen, krijg ik ook licht op het woord. Je zal het nooit alleen kunnen. Maar ons leven lang zullen wij blijven verlichting nodig hebben. Nou, Efeze 1 vers 19 zegt hij nog wat. En welke uitnemende grootheid zijn de kracht is aan ons, die geloven naar de werkende sterkte zijn de macht. Zie je, de Heilige Geest, die gaat ook ons laten zien wat een enorme kracht wij tot onze beschikking hebben. Het is net zo met een auto. Er zit een motor in. Maar de motor, ja, hoe weet je nou hoe krachtig die is? Je kan het in een papiertje lezen. Ja, dan weet je het. Dan weet je het inderdaad. Daar staat in, hij is zoveel pk. Zoveel pk heeft een motor. Dus dat kan. En dan weet je het. Maar de Heilige Geest, die leert dat ons ook inderdaad. Als we de Bijbel lezen, dan zien we dat ook. Ja, dan zien we, hey, want als je het volgende vers leest, ja, de kracht van de opstanding is dat. En daar staat namelijk in vers 20, die hij gevrocht heeft in Christus, toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dus wij hebben dezelfde kracht van God in ons, die waarmede de Heer Jezus uit de doden is opgewekt. En dat is de kracht, de Heilige Geest, die in ons werkt. En die heeft dezelfde kracht om waar dode mensen, waar Christus mee opgewekt is, namelijk uit de dood. Nou, heb je jezelf wel eens proberen te veranderen? Ga het maar eens proberen. Probeer het maar. De dingen waarvan je zegt, ja, dat klopt niet. En dat wil ik ook niet meer. En ik probeer het weer opnieuw. Ik heb bepaalde dingen, daar heb ik een zwak voor. En ik weet dat het fout is, het is zondig. En toch, ik kan er maar niet vanaf komen. En je probeert het en je probeert het. En je faalt elke keer weer. En dat klopt. Want wij kunnen onszelf ook niet veranderen. Alleen de geest van God kan ons kracht geven om dat te overwinnen. Want we hebben allemaal dingen in ons die tegen het woord van God zijn, die zondig zijn. We leven nog in het zondige lichaam. Maar het hoeft niet zo te blijven. Kijk, en daarom zie je ook mensen die misschien altijd naar een kerk gaan en die verder eigenlijk niet zo met het woord bezig zijn, die missen die kracht. Ga met mij mee naar Efeze 3 staat het. Daar staat het in vers 16. Dat bidt Paulus voor ons. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Dat wil zeggen, door zijn geest, zie je wel, die gaat ons bekrachtigen. Bekrachtigen om wat? Voor wat? Dat ik heel sterk mag worden, dat ik heel veel zware dingen kan tillen. Of dat ik misschien wel, ja, ik weet niet waar mensen allemaal soms of kinderen ook voor bidden. Ja, maar het gaat om de inwendige mens. Ja, dat is van binnen. Wij zijn allemaal van nature hoogmoedig. We willen alleen allemaal op de eerste plaats zijn. We willen allemaal dat het om ons draait. Maar de Bijbel leert dat wij in liefde met elkaar moeten omgaan. En ons vaak juist moeten vernederen in plaats van ons op de eerste plaats te stellen. Nou, dat kunnen wij niet. Maar de geest in ons, die heeft een kracht waardoor ik bepaalde dingen in mijn leven nu wel kan veranderen. En dat doet hij door de geest. Dus met andere woorden, moet ik het zelf doen? Nee, ik kan het zelf niet. Dat zal je niet lukken. Het kan alleen kan het door de kracht van de Heilige Geest. Nou, dan heb je Gods woord voor nodig. En die gaat jou bekrachtigen. Want ons lichaam, ga nog even gaan naar Romeinen 8. En dan pakken we, dan nemen we zo ook de laatste tekst. Maar Romeinen 8 nog even over die kracht. Daar staat in vers 11. Romeinen 8 vers 11. Indien de geest desgene die Jezus uit de doden heeft opgewekt, heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Ziet? Het is de geest, dezelfde geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Als hij in u woont. En hij woont toch in jou? Ja, hij woont in jou. Hij woont ook in mij. Dan zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, zie je het? Hij heeft Christus uit de dood opgewekt, ook mijn sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest in u woont. Dat wil zeggen, hij zal mijn lichaam krachtig maken om de zonde te overwinnen. Daar gaat het om. En dat doet hij door zijn geest die in mij woont. Zie je, de geest die woont in mij. En die wil aan het werk, die wil aan de slag. Want de geest, dat hebben we vorige keer gezien, die begeert tegen het vlees. Mijn lichaam, mijn zondige ik, die in vijandschap is met God, die wil de dingen van God niet. Maar de geest wil het wel. En die wil mij kracht geven. En dan wat ik moet gaan doen, dan moet ik Gods woord lezen. En dan moet ik mij ook tot God richten. En ook het begeren dat hij mij gaat veranderen. Maar hij verandert mij. Maar ik moet het wel willen. En dan komen we bij het laatste punt, Romeinen 8 vers 26, namelijk dat de Heilige Geest ook voor ons bidt. Dat wil zeggen, kijk eventjes in vers 26. Desgelijks komt de Geest onze zwakheden mede te hulp. Zie je het? Nou, dat heb ik net al gezegd. De Geest komt onze zwakheden mede te hulp. Wij zijn zwak van nature ten opzichte van de dingen van God. Maar hij komt ons te hulp. Hij helpt. Hij wil ons helpen. Hij is je helper. Het is een hij. Het is een persoon. Het is God zelf. Hij helpt ons. Waarom? Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het woord. Zie je, wij weten niet wat wij moeten bidden. Je komt tot geloof en dan Gods geest woont in je. Dat is het bewijs dat je gered bent. En dan wil je met God praten en denk je, ja, wat moet ik nou zeggen? Waar moet ik nou over praten? Dan schaam je je misschien en denk je, ja, moet ik gaan denken wat ik weet niet wat ik moet bidden en wat ik moet zeggen? Nee, dat klopt. Omdat wij leven nu in een tijd waarin we weten dat God heeft al mijn zonden vergeven. En soms kan je je schuldig voelen omdat je gezondigd hebt. Maar dan weet je vanuit Gods woord, hey, hoe is het ook weer met de zonde? Oh ja, Christus, in hem heb ik de vergevende zonde, mijn zonden zijn vergeven. Dus als ik in mijn gebed aan het bidden ben, dan weet ik die teksten in mijn hoofd. En zo helpt Gods geest mij, want Gods geest woont in mij en die getuigt in mijn geest. En die weet, ik weet nu door hem, dat mijn zonden zijn vergeven. Dus als ik ga bidden, dan weet ik, oh heren, dank u wel dat mijn zonden zijn vergeven. En zo helpt hij mij. En zo bidt hij voor ons met onuitsprekelijke zuchting in vers 6. Wij weten niet hoe wij zullen bidden, maar de geest zelf bidt voor ons. En in vers 17, die de harten doorzoekt, en dat is Gods woord, die doorzoekt jou en mijn hart. Weet welke de mening des geestes zij, omdat hij naar God voor de heilige bidt. Ziet het? De Heilige Geest bidt voor ons. Hij bidt voor ons. Hij bidt in overeenstemming van de wil. Dat wil zeggen, hij komt je te hulp. En hoe kan dat? Je moet kennis in het woord hebben. Dus je moet de teksten weten. Dus je weet nu bijvoorbeeld ook over genezingen. Ja, stel je voor, je zit in een rolstoel. Er zijn een heleboel gelovigen die bidden dat ze maar mogen opstaan uit hun rolstoel. En een heleboel denken ook dat dat nu kan. Ja, de Heer Jezus heeft veel mensen genezen. Maar we leven nu in een tijd waarin dat nu niet gebeurt. Maar heel veel mensen weten dat niet. Die blijven maar bidden en het gebeurt niet. En dan snap je wel, dan word je natuurlijk wel ontmoedigd. Maar wij weten nu, dus in ons gebed. Hij bidt voor mij. Als ik aan het bidden ben, ik spreek tot God, dan weet ik, Heere, wilt u mij kracht geven in deze rolstoel? Wilt u mij kracht geven? En wilt u mij, ja, helpen, Vader, om het te dragen? En dan geeft hij, en dat is dan wat hij doet in het gebed. Je weet de teksten, je denkt erover na, en dan komen de teksten van het woord, die wij op dat moment nodig hebben, die komen dan in jou naar boven. En dat is het. Dus daarom is het belangrijk dat je ook de Bijbel kent. En dan zie je dat Gods geest ook voor jou biedt. Dat jij in jouw gebed, dat hij jou helpt. En dan krijg je rust. En dan ga je niet meer bidden voor dingen waarvoor je eigenlijk helemaal niet hoeft te bidden. Maar je weet nu waarvoor wel en waarvoor niet. En zo krijg je dan rust in je geloof. Nou, en dat is eigenlijk onder andere wat dus Gods geest doet vandaag aan de dag met ons. Hij werkt in ons. Ja, hij verheerlijkt Christus. Hij overtuigt de mensen van zonde. Hij doopt ons in het lichaam van Christus, zodat wij in Christus zijn. Hij verzegelt ons. Hij geeft ons licht op het woord, zodat je nu begrijpt wat God te zeggen heeft tot jou. En hij geeft ons kracht, ook om de zonde te overwinnen. En hij bidt voor ons. Hij helpt ons in het gebed. Dus ik zou zeggen, bedenk deze dingen. Luister het nog eens, maar het mooiste is nog, lees het in de Bijbel. En zo krijg je dan ook overtuiging in het woord. En dan krijg je blijdschap en vrede in het geloven. Voor God is alle eer en glorie. Amen.